Goedemorgen. Een nieuw gezicht voor jullie. En jullie zijn allemaal nieuw voor mij. Is eerst weer even wennen in een andere gemeente. Maar Christus is dezelfde. Is altijd dezelfde geweest. En zal ook zo blijven. En wat is het een eer om de Heer Jezus te mogen verkondigen. Dat is zoiets moois. Wij mogen zo het woord weer openen. Maar ik zal me eerst even voorstellen. Ik ben Dirk Verbeek. Ik kom samen met mevrouw uit Ternaat. Ik ben voorganger in de baptistengemeente in Dokkum. En ja, verder hoeven jullie eigenlijk van mij niet te weten. Het is niet zo belangrijk. Ik ben niet zo belangrijk. En dat zal straks ook in de preek wel naar voren komen. Dat de verkondiger niet belangrijk is. Maar van degene waarvan we verkondigen, die moet in het middelpunt staan. Ik wil met jullie lezen uit 2 Korinthe, hoofdstuk 4, versen 7 tot en met 18. 2 Korinthe 4, vers 7 tot en met 18. Het gaat over de schat in aarden kruiken. Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht. Wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld. Wij worden vervolgd, maar niet verlaten. Neergeworpen, maar niet te gronden gericht. Wij dragen altijd het sterven van de Heer Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam, in ons lichaam openbaar wordt. Want wij die leven worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus wil, opdat ook het leven van de Heer Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees. Zo is dan de dood werkzaam in ons, maar het leven in u. Maar omdat wij dezelfde geest van het geloof hebben, overeenkomstig wat geschreven staat, ik heb geloofd en daarom heb ik gesproken, geloven ook wij en daarom spreken wij ook. Wij weten immers dat hij die de Heer Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en samen met u voor zich zal stellen. Want dit alles gebeurt ter wille van u, opdat de genade die meer en meer is toegenomen door de dankzegging van velen overvloedig wordt tot verheerlijking van God. Daarom verliezen wij de moed niet. Integendeel, ook al vergaat ons uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Want onze lichte last der verdrukking, die ons van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend evengewicht van heerlijkheid teweeg. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn van het ogenblik, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Tot zover de schriftlezing. Zullen wij bidden om verlichting met de Heilige Geest voor het woord. Vader in de hemel, Heer, uw woord is zo kostbaar. Zevenmaal gelouterd, zo zuiver. Heer, uw woord is de waarheid. En we hebben zo net uit uw woord gelezen, Heer. Heer, het woord dat geïnspireerd is door de Heilige Geest in de harten van de schrijvers van de Bijbel. En Heer, het woord mag tot ons komen. En Heer, we worden geconfronteerd met dit woord. Maar Heer, wilt u onze harten openen, Heer. Heer, dat wij ons leven gaan richten naar uw woord. Dat we niet de Bijbel gaan richten naar ons leven, Heer, maar andersom. Wilt u ons maar vormen en kneden en hervormen naar uw beeld, zodat we bruikbaar zijn in uw koninkrijk, Heere. Bruikbaar om onze naasten lief te hebben. Bruikbaar, Heere, om het evangelie, de boodschap te verkondigen en ook weer door te geven aan het volgende geslacht. Heer, we hebben grote verwachting, Heere. Heere, wat is het fijn om u hier in deze gemeente, ook in deze dienst, te ontmoeten. Wat een voorrecht dat we u mogen ontmoeten, Heere. Dat u hier bent. Heer, dat we dat beseffen, hoe bijzonder elke samenkomst is als we bij elkaar komen, Heer. Heer, als we weten nog dat we kleine kinderen hadden, Heer, en kinderen hebben soms niet altijd evenveel zin in de kerk. Veel mensen gaan uit traditie naar de kerk, of gingen vroeger uit traditie naar de kerk, maar tegenwoordig moet je een keuze maken, Heer. En wat is het een rijkdom om bij U te zijn, Heer. Heer, het voorportaal van waar we straks zullen komen. Heer, maak ons maar klaar daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Ik heb vanmorgen een preek, omdat het de zondag van de vervolgde kerk is. Een preek die het voorbereidend werk is door Open Doors gedaan. En soms vaak zit er heel veel werk in om een preek voor te bereiden. Dus het was voor mij niet zo moeilijk om deze preek te maken. Een preek over met het thema houd moed om het goede te doen in kwade tijden. En de vervolgde christenen leven daar in zeer moeilijke omstandigheden. En toch houden zij vol. Gelovige broeders en zusters in de gemeente daar, over de wereld, Nigeria, China, Syrië, Noord-Korea, noem maar op. Zij leven elke keer weer met het gevaar om afgeslacht te worden. Gedood te worden. Om de vrouwen om verkracht te worden. Meisjes om uitgehuwelijkd te worden. Elke dag met dat risico te leven. En zo'n druk wordt er op hen gelegd om het geloof in de Heer Jezus Christus af te zweren. En hoe kunnen zij staande blijven? Hoe kunnen zij zoveel veerkracht tonen om elke keer maar weer door te gaan en het evangelie te verkondigen in die kwade praktijken van de vervolgers om hen heen? Syrië, een land waar dat heel erg snel gestegen is op de ladder van Open Doors. Vroeger stond het in 2011 stond het op de 16e plaats, meen ik. En nu staat het op de 19e plaats. En nu op de 6e plek van vervolging. In 2011 begon het. Onder Assad, de vervolging daar. Het was verschrikkelijk. Mensen werden daar geconfronteerd met grote bedreigingen. En toen bij de val van Assad, bij het regime van Assad, kwam een andere regering waarvan men het Westen laat zien dat er geen christenvervolging is in Syrië. Maar het is zo anders. De christenvervolging is daar heel erg. Waren er toen in 2011 1,9 miljoen christenen, nu zijn er nog 300.000. En voorgangers worstelen om de mensen hoop in te praten. Maar ze zien dat het slecht gaat. En voor hen is het ook zo moeilijk om door te gaan. Wat kunnen we leren? Wat kunnen we leren van de gemeente van Korinthe, van Paulus, hoe hij met veel spanningen omgaat, hoe hij altijd maar doorgaat naar zoveel afwijzingen? Korinthe, een hele jonge gemeente. Een gemeente die ontstond in een stad, een grote handelsstad, waar aan beide kanten een grote haven lag. Waar veel mensen uit andere landen kwamen. Waar zoveel losbandigheid was. Waar de godin Afrodite, de godin van de vruchtbaarheid, werd vereerd. Waar scholen waren voor filosofie, voor welsprekendheid. En waar de prostitutie zo rijk heerste. Het was verschrikkelijk. En in die stad had God Paulus een visioen gegeven om daar te blijven. Want God had daar veel volk. En Paulus is daar ook gebleven. 1,5 jaar lang. Hij heeft mooie dingen gezien. Hij sprak eerst in de synagoge. Deed Paulus trouwens altijd als hij ergens anders heen ging. Zelfs de leider van de synagoge kwam tot geloof. Crispus. Geweldig. Maar na een tijdje, toen Paulus het evangelie van de gekruisigde Christus verkondigde, werd hij uit de synagoge gegooid. Er kwam opstand door zijn eigen volksgenoten. En hij moest spreken, ja, heel opmerkelijk, in het huis naast de synagoge verbleef hij daar de rest van die tijd om het evangelie daar te verkondigen. In het huis van een zekere Justus. Iemand die God vereerde en God diende. En ik meen dat hij ook later tot geloof kwam. Paulus was dus de oprichter van die gemeente. En hij zette zich volkomen in voor de gemeente. Hij had geen inkomsten gevraagd. Hij was samen met Priscilla en Aquila, waren ze tentenmakers. En op die manier kon Paulus zichzelf en zijn medewerkers onderhouden. Maar het werd hem kwalijk genomen dat hij geen inkomsten aannam daar in de gemeente. En de relatie verslechterde naderhand. Velen kwamen tot geloof, maar je ziet daar in die jonge gemeente dat de relatie tussen die jonge gemeente en Paulus zo onder spanning kwam te staan. Het verslechterde zo, zijn gezag werd zo in twijfel getrokken. En met name in de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs worstelde hij om zichzelf te verdedigen, wat hij helemaal niet wou. Om zichzelf te verdedigen, om zijn apostelschap te verdedigen. Er waren zogenaamde superapostelen. Apostelen bij uitstek. Paulus noemt ze dienaren van de Satan. Die daar optraden in de gemeente. Die een geweldige invloed op die gemeente uitoefenden. En Paulus, ja, wie is Paulus? Ik weet niet hoe u over Paulus denkt. Ik heb wel met mensen gesproken en dan had ik het over Paulus en dan werd er van Paulus gezegd, ach ja, het was ook maar een mens. Daar hoeven we niet zo naar te luisteren. Maar Paulus heeft wel het fundament gelegd van de gemeente. En als je Paulus weghaalt, haal je het fundament onder de gemeente vandaan. Dus wees gewaarschuwd, Paulus is een apostel van de Heer Jezus Christus. Hij heeft de volmacht van de Heer Jezus Christus om het evangelie te verkondigen. Maar Paulus werd gezien als een amateur. Paulus was niet welsprekend zoals die superapostelen. Paulus kon wel goed spreken, maar niet op die manier als die superapostelen om geweldige redevoeringen allemaal te houden. Hij was onervaren in het spreken, heeft hij zelf ook gezegd. Hij leek een mislukkeling. En misschien had hij, ja, het zijn lichaam ook niet mee, want jullie weten dat wel, hij was zo vaak mishandeld. Hij had 5 keer de 40-1 slagen gehad. 3 keer was hij met de roede gegeeseld. 3 keer scheepbreuk meegemaakt. Wat heeft dat met hem gedaan? Ik denk als hij zijn kleren uittrok, dat het aan zijn lichaam was te zien hoe hij mishandeld was. Zo verschrikkelijk. En dan had hij ook nog die doorn in het vlees al 14 jaar lang. Wat het dan ook geweest mag zijn. Die superapostelen hadden een geweldig uiterlijk. Konden geweldig goed spreken, hadden een geweldige stem. En ja, waren zo vloeiend in het spreken, broeders en zusters. En in die tijd, in de Oosterse wereld, in het Griekse denken, moest je geweldig zijn in het spreken. Moest je eerwaardig zijn en onwankelbaar. Dus superapostelen. Maar Paulus, die wilde juist aantonen, en ja, dat was in die tijd heel revolutionair, dat Gods kracht zichtbaar werd en dat Gods kracht een volmaakt iemand niet nodig had om zo te spreken. Gods kracht, zegt Paulus, moet blijken uit een mens die zwak is. Nou, dat was voor die tijd. Ja, nou dan. En hoe is het in onze tijd eigenlijk? Waar moet een spreker in onze tijd aan voldoen? Misschien zegt u straks wel, na de tijd, wat kon die man vanmorgen mooi spreken? Geweldig! Je hoort dat wel eens van mensen. Wat een prachtige preek! En dan ga je ze vragen, waar heeft die broeder over gesproken? Ja, dat weet ik niet meer. Dus dan letten ze op de spreker, op zijn redekunst, maar niet op de inhoud van de preek. En Paulus sprak over de gekruisigde Christus en de opgestane Christus. En dat was voor Paulus het evangelie. Trouwens voor al de apostelen. Hoe is het met onze diensten tegenwoordig in deze wereld, in de kerken? Moeten de diensten niet indrukwekkend zijn? De beste muziek, de nieuwste liederen, rook- en lichteffecten op het podium, vloeiende sprekers, de beste sprekers, moeten vooraan staan om te spreken. Het moet zo goed in elkaar gezet worden. Het is een programma wat opgezet. We hebben niet meer een liturgie, nee, een flitsend programma. Dat aan deze tijd voldoet om de mensen maar te trekken. In 2 Korinther 3, daar staat ook nog, gaan wij onszelf, zegt Paulus, aanprijzen? Of hebben wij zelf soms aanbevelingsbrieven van u nodig? Die heb ik toch niet nodig, zegt Paulus. Maar die superapostelen hadden aanbevelingsbrieven. De voorgangers van deze tijd. Zijn ze niet net als die superapostelen? Dat ze zelf gouden vaten zijn, niet aarden vaten, maar gouden vaten, dat het om de persoon zelf draait. Gaat het niet om hoe je je presenteert? Als een voorganger benoemd wordt in de gemeente, moet hij dan zijn cv laten zien hoe zijn levensloop is geweest? Hoe is het bij de sollicitaties van veel mensen ook in deze wereld? Als je je cv moet inleveren, je LinkedIn profiel moet je laten zien, is het dan niet zo dat je jezelf moet presenteren? Hoe geweldig je bent, dat je indruk moet maken op degene bedrijf waar je solliciteert, zodat ze zeggen, wauw, dit is deze moeten we hebben, dit is zo geweldig. Zo gaat het tegenwoordig. Maar vraagt u zich eens af, hoe was Paulus zijn cv? Ongelooflijk slecht. Ongelooflijk slecht. Hij is niet een gouden vat. Hij zegt dat hij een aarden vat is. Wat is een aarden vat? Of een aarden kruik. Nou, in een aarden vat, een aarden kruik, werden allerlei dingen bewaard. Olie, graan, maar ook afval. Ook afval werd in een aarden kruik gegooid. En als de aarden kruik stuk ging, werd de aarden kruik weggegooid. Waardeloos, stelde niks voor. Het had geen waarde. Wat zegt Paulus dan met, als hij een aarden vat is? Hij zegt van, ik ben maar goedkoop. Ik ben breekbaar. Ik ben maar heel gewoon. Ik ben niet de kern van het verhaal. Christus is de kern van het verhaal. Het draait niet om mij. En hij benadrukt dat contrast tussen die superapostel en hem zo om aan te geven. Dat het gaat blijken dat de alles overtreffende kracht niet van de mens is, maar van God is. Dat die naar buiten komt. Alle nadruk komt op de kracht van God te liggen. En Paulus is een dienaar van Christus. En hij zegt, ik heb deze schat, of wij hebben deze schat in aarden vaten. En wat is nu die schat? Bij die superapostelen zijn ze zelf de schat. Maar Paulus zegt, wij hebben deze schat in ons licht, ons aardenvat. En in een paar verzen daarvoor zegt hij wat die schat is. Die schat is het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is. Dat is de schat, de heerlijkheid van Christus, het evangelie. Dat verkondigd wordt, dat over de blijde boodschap gaat, over de heerlijkheid van Christus. Paulus zegt ook in het voorgaande, de Satan heeft ze verblind. De bronnen van het heil zijn dichtgestopt. Ook in deze wereld zijn de bronnen van het heil dichtgestopt met allerlei faal en afval. Zodat wij niet meer een heldere kijk hebben op de heerlijkheid van Christus. Het gaat niet om indrukwekkende diensten. De kerken van tegenwoordig, waar het gaat om succes, om grote kerken, moeten tot inkeer komen. Moeten hun succes gaan overwegen, heroverwegen. Het licht op het podium, de lichtflitsen, zijn zo indrukwekkend. Maar moet het licht van Christus niet gaan schijnen? Is dat niet veel belangrijker? Het is ook wat de Heilige Geest zegt. Of wat de Heer Jezus over de Heilige Geest zegt. Hij zegt, hij zal mij verheerlijken, want hij zal uit het mijne nemen en het u verkondigen. Hij zal u naar de volle waarheid wijzen en dat is Jezus Christus. Dat is het. En dan gaat het niet zozeer om de leer. De leer is ontzettend belangrijk, die Paulus en de apostel hebben gegeven. Maar die leer verwijst naar Christus. Dat we een relatie met Christus hebben. Gemeenschap met de Heer Jezus. Anders krijg je een dode orthodoxie. Wat hebben die mensen daar in Syrië? Ze hebben het daar zwaar te verduren. Het zijn vervolgde christenen. Broeders en zusters van ons, die de littekenen van de Heer Jezus meedragen, van het geloof in de Heer Jezus. Net als Paulus. En wat laten ze zien? Ze hebben de littekens bij hen, maar op hun gezicht, zeggen de mensen die daar komen, hebben ze de glans van de heerlijkheid van Christus. Het zijn daar, net als Paulus, aardevaten met scheuren in hun leven. Hun huizen zijn ruïnes geworden. Hun aantal neemt steeds af. Geen succesverhalen. Voor Paulus zijn dat de succesvolste onder ons. Omdat de schat van de heerlijkheid van Christus in hen openbaar wordt. Moet het Westen, moeten wij hier in Nederland ons niet schamen, omdat wij succes willen hebben. Dat het om succes gaat. Laten we eens eerlijk zijn. Laten we eens over nadenken wie wij werkelijk zijn. Dat wij uit genade leven. Door de verzoening van onze Heer Jezus Christus, die hij teweeg gebracht heeft op Golgotha. We zijn totaal afhankelijk van de Heer Jezus die ons leven is. En we leven hier in een wereld vol van gebrokenheid. Met ellende en verdriet. Wat is het goed dat in ons de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus zichtbaar wordt. Wij hoeven geen lichtshows. Hij is het ware licht in ons leven. Die superapostelen. Stel je voor als zij meegemaakt hadden wat Paulus heeft meegemaakt. dan waren ze allang, allang afgehaakt. En Paulus laat zien, en hij bemoedigt de mensen daar, hij bemoedigt ook ons met 4 tegenstellingen. Hij noemt ze op, hij zegt, in alles worden wij verdrukt, maar niet in het nauw gebracht. Er is zoveel druk wat daar in die vervolgde kerk en daar in Korinthe ook op Paulus afkwam. Maar hij zegt van, toch is er iets in dat aardevat wat mij stand doet houden, zegt Paulus. En dat is de kracht van Christus. Daardoor kan ik stand houden. En hier in Nederland worden wij nog niet lichamelijk vervolgd. Niet fysiek. Maar ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar op mij komt heel veel druk af van buiten. Zoveel druk van wereldse dingen allemaal die het moeilijk maken. Waardoor je tranen in je ogen krijgt, tranen in je hart van hoe God onteerd wordt in deze wereld. Zo vreselijk. En het doet zoveel pijn. Hoe dichter je bij de Heer Jezus leeft, hoe meer je dat verdriet krijgt. Hoe meer je dat ziet. Meer verdriet, omdat bijvoorbeeld ook in de kerken alles mag tegenwoordig. De wereld komt gewoon in de kerk. En men ziet het niet meer. De Filistijnen komen over ons om de putten die Abraham gegraven heeft, om ze dicht te stoppen. Zodat wij de heerlijkheid van de Heer niet meer ontwaren. Paulus zegt van, ik ben in de twijfel, maar ik ben niet vertwijfeld. Ik ben als het ware in de war, zegt Paulus. Maar er is een vaste geest in mij. Het is iets wat ik niet begrijp. En dat is ook een les voor ons. Dat je als trouwe christen niet begrijpt waarom en hoe God handelt in deze wereld. Maar is wel de vaste zekerheid dat het goed komt. Ik ben in de twijfel, maar niet vertwijfeld, zegt Paulus. Ik ben vervolgd, maar niet verlaten. Je wordt vervolgd, maar die verlatenheid is zoiets vreselijks. Dat je alleen komt te staan. Elders in de brieven zegt Paulus, Demas heeft mij verlaten. Omdat hij de wereld weer terug in de wereld ging. Dat is pijn. Dat is mensen, als je kinderen, als je kleinkinderen de wereld ingaan. Dat ze je geestelijk verlaten. Zo triest. En ik denk dat we daar allemaal mee te maken hebben. Maar, o broeders en zusters, het verlaten worden, dat Paulus meemaakt in de gemeente van Korinthe, doet zo zeer. Hij heeft de gemeente zelf opgericht. En nu valt die gemeente van Paulus af. Ze hebben geen geestelijke onderscheiden meer, vermogen meer om die superapostel te onderscheiden die van de Zater zijn. En Paulus, een dienstknecht van God, wordt afgewezen. En Paulus moet zich verdedigen. Hoe pijn zal dat gedaan hebben? Stel je voor als er een gemeente opgericht wordt door een aantal broeders. En die gemeente is 5 jaar oud. En die broeders hebben die gemeente opgericht. En na 5 jaar komt die gemeente in opstand en zet die broeders aan de kant. Die zijn hele leven hiervoor gegeven heeft. Wat doet dat? Een vreselijke pijn. De Heer Jezus, wat riep hij aan het kruis? Eli, Eli, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? God had hem verlaten, omdat de zonde op hem werd gelegd. Hij werd tot zonde gemaakt. Onze zonden. Onze zonden hebben het zo bewerkstelligd dat God hem moest verlaten. Als we dat alleen al over nadenken, dan denk je, wauw. Hij verlaten, Gods Zoon, de Heer Jezus Christus, om mijn zonden. Wauw, ik kniel neer, Heer. Ik kniel voor uw troon neer. Heer, alsjeblieft, vergeef mij. Wees mij genadig. De Heer, God kon hem daar niet bij hem zijn, omdat God niet bij de zonde kan zijn. Maar in Psalm 22, vers 25 staat het volgende. God, dat God zijn aangezicht wel voor de ellendige moest verbergen. De ellendige, de Heer Jezus, die daar hing in alle ellendigheid en de zonde op zich nam. Maar het niet verborgen heeft gehouden. Hij heeft zijn gelaat niet verborgen gehouden. Hij heeft de ellendige verhoord, staat er in Hebreeën 5, vers 7 en 8. Hij die tot hem riep, hij heeft hem uit de dood opgewekt. En God zal hem nooit meer verlaten. De laatste, neergeworpen, maar niet te gronde gericht. In Lystra werd Paulus gestenigd. Door de opstand van de Joden. Nou, je moet maar de steniging meemaken. Het lijkt me niet lekker. Het lijkt me iets vreselijks. En Paulus, die is neergevallen als dood. En zo hebben ze hem de stad uitgesleept. En de discipelen kwamen om hem heen staan. En Paulus stond op en liep weer de stad in. En de volgende dag ging hij ergens anders heen. Een wonder. En uit al deze dingen wat Paulus dus meemaakt, komt die alles overtreffende kracht van God naar voren. Gods heerlijkheid schijnt in het leven van Paulus. En zo maken ook de mensen in de vervolgde kerk verschrikkelijke martelingen mee. Maar ze staan weer op, net als Paulus, in de kracht van God. En gaan weer door om dat evangelie te verkondigen. Moet je maar gebeuren. Dat je vrouw wordt verkracht. Dat je kinderen worden vermoord. Hoe ga je dan door? Het is vaak zo dat Open Doors hen ondersteunt ook in deze dingen. Maar dan staan ze weer op en dan gaan ze toch door om dat evangelie te verkondigen. En Paulus ging ook verder om goed te doen. En zo mogen ook wij en de mensen in de vervolgde kerk onze opdracht van Christus doen. Paulus had die geweldige veerkracht. Hij had vrijmoedigheid in het spreken. Daar in de vervolgde kerk hebben mensen zo'n grote veerkracht. En ook bij ons. Dat die veerkracht er is. Al voelen we de druk van een familie die ons geestelijk niet gezind is. Voelen we die druk zo. Wij hebben toch die veerkracht van die aardenschat, of van die schat van die verheerlijkte Christus in ons binnenste om door te gaan. Paulus werd bespot. Paulus werd vervolgd. Dikwijls wilden ze hem doden. Maar broeders en zusters, die dreiging hoort bij de verkondiging van het evangelie. Om de dood van Christus in je harten mee te dragen. Het leven als een christen behoort als een offer te zijn. Je geeft je leven ervoor. Zo belangrijk. Zo werd Paulus ook voortgedreven met de dood in ogen, elke keer weer. En dat hoort erbij. Wij zijn hier zo verwend, zo in onze comfortzone, dat wij de dood niet in ogenschouw nemen. Dat dat de mogelijkheid is dat je gedood wordt om Christus wil. Wij willen niet die grote prijs die Paulus betaalde met zijn leven, die de vervolgde kerk betalen met hun leven, die grote prijs willen wij niet niet geven. Wij willen ons leven niet geven. In Syrië was een man Een voorbeeld, een zekere taus, ook een aardenkruik. De drager van de kracht van God. Hij had een moslimachtergrond. In 2011 werd hij gedwongen om zijn huis te verlaten. Nog twee keer moest hij zijn telkens weer opgebouwde huis weer achterlaten, omdat hij een christen was. Elke keer maar weer vluchten. En toen het regime van Assad viel, moest hij opnieuw zijn huis achterlaten. En hij vond een schuilplek. En hij werd een voorganger. Een voorganger die te midden van al die dreiging die daar nu heerst, om de heerlijkheid van Christus te verkondigen. In zo'n samenleving op te staan en te zeggen wie Christus is. Om de mensen te overtuigen van hun zonde, wat de Heilige Geest doet. Om de mensen de weg van het evangelie, de blijde boodschap van Jezus Christus, van de gekruisigde Christus, te verkondigen in een islamitische wereld. Hij wachtte niet tot het veilig werd. Oh, dan ga ik de straat wel op. Oh, dan ga ik wel spreken. Nee, nu, zei hij, nu is de tijd om het evangelie te verkondigen. Met al die vervolging om hem heen. Voor de buitenwereld, een aardevat waardeloos. Niet in tel. Maar hoe zal deze man voor het aangezicht van God zijn? Een dienaar van God. Een gouden vat voor God. Om het evangelie te verkondigen. Wie zijn wij voor Gods aangezicht? Geven wij onszelf ook, broeders en zusters? En dat is ook de boodschap. Wat zijn wij als christenen vaak, ja, bedacht op comfort? Wij willen tegenwoordig het goede nieuws horen in een mooie boodschap. Een boodschap die de oren streelt. Waar niet meer gesproken wordt over de zonde, maar alleen over God is liefde en het komt allemaal goed. Vrede, vrede, vrede. En de boodschap van het kruis is te hard. Als je over de zonde spreekt, dan zeggen ze van, nou, altijd over de zonde te spreken. Willen mensen niet meer horen. De mensen willen niet meer geconfronteerd worden met de zonde die ze hebben ten opzichte van God. Maar dat is wat er gebeuren moet. Dat de zonde aangewezen wordt in deze tijd. Dat er bekering moet komen. Dat mensen zich moeten bekeren tot de Heer Jezus Christus. Bij hem is vergeving. Zijn bloed reinigt van alle zonden. Hij geeft eeuwig leven. Hij verzoent ons met de Vader. Die hele boodschap moet verkondigd worden. Maar woorden, ook de berichten uit de vervolgde kerk, dat mensen gemarteld worden, dat mensen onthoofd worden, kunnen mensen niet meer aan. Die woorden zijn te hard als iemand onthoofd wordt. Nee, tegenwoordig zeggen ze van, hij werd vermoord. Als iemand abortus pleegt, dan wordt er tegenwoordig gezegd van dat de zwangerschap wordt afgebroken. Toch zo onschuldig. De zwangerschap breken we af. Maar het is pure moord. En zo omschrijven ze dat daar in die vervolgde kerk. Dat is de harde realiteit. Dat is hoe God het ziet. Maar wij vergoedelijken alles. Het streelt onze oren, een mooie dienst, wauw. En we gaan weer naar buiten en we gaan de wereld weer in en we gaan weer genieten. Hoe anders is het in de vervolgde kerk, broeders en zusters. Geen feel-good evangelie. Nee, de realiteit van ik zit vol met de heerlijkheid van Christus en mijn mond stroopt ervan over en ik wil dat kwijt. Ik kan niet zwijgen van die heerlijkheid van Christus. Want als je die heerlijkheid van Christus één keer ziet en in je hebt, stroomt je mond ervan over. Staat in Johannes 7. Stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Nou, ik hoop dat jullie allemaal overstromen. En dan kom je op een plek waar je woont. En dan stroomt die heerlijkheid van Christus de wereld in. Maar als we op onze stoel blijven zitten. In onze comfortzone. Stroomt er niets. Willen wij, wilt u uw leven geven? Om dat evangelie van de heerlijkheid van Christus te verkondigen? Christus is het goede nieuws, broeders en zusters. En wat is het dan belangrijk? Dat wij naar die vervolgde kerk luisteren. Hoe zij leven. Hoe zij altijd maar doorgaan. Zij hebben geen comfortzone. En door het verhoren van die verhalen, ja, moet iets in ons doordringen. Hoe denken zij over hoe wij leven in Nederland? Hoe denken zij over hoe wij leven in Nederland? Zouden zij daar niet voor ons bidden? Dat we hier tot bekering komen? Ik denk het wel. En dat is hard en hard nodig. Maar het verlaten zijn is zo moeilijk. Wij in onze comfortzone, zij in die vervolgde kerk. En wij hebben hen verlaten. Wij hebben het hier zo mooi. Wat denk je wat dat met hen doet? Hoe vreselijk vond Paulus het dat de gemeente van Korinthe hem verliet. Hem aanklaagde. Van hem afviel. Dat deed hem zozeer. Als wij voor onze broeders en zusters opkomen. Als wij ook hier onze comfortzone verlaten. En de verheerlijkte Christus laten zien wie hij is. Dan zijn we die eenheid onder dat hoofd. Wij zijn het lichaam, heeft onze broeder vanmorgen gezegd. Zij zijn misschien de handen, wij de voeten. En als er één lid leidt, leiden wij mee. Als één lid blij is en eer ontvangt, ontvangen alle leden eer. Wij moeten die eenheid zijn. Wij moeten met hun leven, met hun meeleven. Wij moeten die verhalen, hoe zij dat leven, ook hier weer gaan toepassen in ons leven. En dan draait het daar en hier om het evangelie van de verheerlijkte Christus. En als wij verbroken worden, broeders en zusters, en verbroken zijn. En sommige mensen maken heel veel mee in deze tijd, ook hier. Door ziekte, door sterven, moeilijkheden. En dan word je verbroken. En dan weet je van, nee, ik kan het zelf niet, alleen Christus in mij. Hij is mijn enige hoop in leven en in sterven. En als je zo gebroken bent, dan laat je de Heer Jezus Christus zien in je leven. Wij mogen moed hebben, broeders en zusters. Moed vatten. Maar misschien is de Heer Jezus helemaal niet in u. Misschien kent u, of kennen sommigen van jullie, of die met ons meeluisteren, of die de preek later nog eens een keer doorluisteren. Kennen die de Heer Jezus wel helemaal niet? Dan dringt het ons toch om dat heerlijke evangelie aan die persoon te vertellen. Er is redding, er is hoop. Velen plegen zelfmoord. Velen lopen naar de psychiater. Maar er is maar één die kan redden. Die je leven kan vervullen met vrede. Met heerlijkheid. En dat is onze Heer Jezus Christus. Dan zou ik zeggen, ga op je knieën. Belijd je zonde. En vraag hem te komen in je leven. Dat hij in je leven komt en die stromen van levend water, van dat heil, ook uit jou mogen komen om de wereld in te brengen. Nog even, en de Heer Jezus komt terug. Staan wij klaar als die reine maagd, broeders en zusters, die Paulus zo zag als de gemeente, om die straks voor te stellen aan de Heer Jezus Christus. Zijn wij die reine maagd. Amen.